Goedemorgen, broeders en zusters. Ik groet u in Jezus' wonderbare naam. Ik wil beginnen te lezen met u in Hebreeën 6. Twee versen met u lezen om te beginnen. Hebreeën 6, vers 1 en 2. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God, van de leer, van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. In het tweede vers, het laatste stukje, daar vinden we het eeuwig oordeel. En dat is het onderwerp van deze, van dit weekend, van deze overdenking die we met elkaar houden. En zoals Jacco gisteravond al verteld heeft, we willen vooral vanavond en morgen over de inhoud van dat oordeel spreken met elkaar en nadenken. En in tegenstelling tot wat hier gezegd wordt door Paulus waarschijnlijk, dat we het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Dat willen we deze keer niet doen. We hebben de vorige keer hebben we gesproken met elkaar over de opstanding. En u weet dat wij vaak ook ons onderwijs erop gebaseerd is juist om door te gaan tot die volmaaktheid. En dan hebben we het wat minder met elkaar over het fundament. Maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk als wij het huis bouwen dat we weten dat het fundament goed is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor onszelf, maar dat geldt natuurlijk ook voor de mensen waar wij mee in contact komen. Zoals gisteravond ook al duidelijk is gemaakt door Jacco vanuit Handelingen 17. We gaan er dadelijk nog even naar kijken. Maar voor die tijd wou ik eigenlijk ook even nog een tekst met u lezen, het 1 Korinthe 3. Het zal ons denk ik direct veel leren over het fundament. 1 Korinthe 3. Dan zegt Paulus over de komst van de genade in vers 10. Over de komst van de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester, aan de vertaling zegt als een kundig bouwmeester, het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. En ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Je kunt het ook zo vertalen, de andere vertaling, de NBG-vertaling, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus als we nadenken vandaag over het fundament, dan betreft dat opnieuw de persoon van onze Heer Jezus Christus. En dan heeft het alles te maken met Hem. Ook als wij het gaan hebben over de verschillende onderdelen daarvan, dan heeft dat alles te maken met de Heer Jezus Christus. En we hebben gezien dat het eerste, eigenlijk zie je drie tweetal in Hebreeën 2, in Hebreeën 6 vers 1 en 2. Je ziet er eigenlijk van geloof van dode werken en van geloof in God, dat is het eerste tweetal. En dan zien we het tweede tweetal, dat is de leer van dopen en van de opleiding van handen. En dan het laatste tweetal zien we van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. Nou, de vorige weekend hebben we gesproken over de opstanding. Vanuit 1 Korinthe 15 ook, en hebben we gezien dat Paulus zegt, ook in zijn onderwijs naar de Korintiërs toe, als er geen opstanding is, ja, waarom leven we dan? Als er geen opstanding der dood is, laten we dan leven en sterven en laten we genieten van de dag, maar dan hoeven we niet meer te prediken. Dat is eigenlijk het verhaal wat Paulus zegt, en houd dat vast, want dat is ontzettend belangrijk als we straks ook gaan kijken dat er niet staat oordeel, maar dat er staat eeuwig oordeel. Dat ene woordje, dat maakt een wereld van verschil uit. Dus Jezus Christus is ons fundament. Hij is de levende. En als we dan even terug mogen, waar Jacco gisteravond begonnen is, naar Handelingen 17, dan wil ik nog even met u kijken naar een paar teksten, een paar kernteksten die Jacco ook genoemd heeft. En het is goed om te leren van Paulus. Hij zegt, ik heb als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Het is goed als wij leren van Paulus. Want we hebben gisteravond ook begrepen uit de verkondiging dat het er vooral om gaat dat wij ook het evangelie van Jezus Christus mogen verkondigen. Als bij ons dat fundament is gelegd en wij dus niet komen dat oordeel, want die opstanding der doden is voor allemaal, maar dat eeuwig oordeel is alleen voor de goddelozen. Dat eeuwig oordeel zal aan ons voorbij gaan. Wij zullen gezegend worden met eeuwig leven. Maar dat is wel de boodschap die verkondigd moet worden. En dan valt het op als we Handelingen 17 vers 17 zien, dat Paulus daar in de synagoge in gesprek ging met de Joden en met hen die godvrezend waren, iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Dus hij ging de synagoge binnen, maar ook op straat. En dat was niet alleen op zondag, maar hij was alle dagen christen. En alle dagen was hij bezig om het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen. En dan, als we dan die Joden voorbij gaan, dan zie je, dan komen we aan die moeilijke woorden, die Epicurische en de Stoïcijnse. Hier staat Stoïcijnse, maar die andere staat de Stoïcijnse, andere vertaling, de Stoïcijnse wijsgeren. En als we dan kijken naar de verkondiging die Paulus daar doet in vers 30 en 31, dan kunnen we iets van leren. Want tegenwoordig horen we wel eens, nee, we moeten eerst vriendschap sluiten. En we moeten eerst een soort gemeenschap krijgen met die ongelovigen. Paulus die komt hier eigenlijk zomaar binnen in Athene. Want er was voortdurend, werd hij weggejaagd. Die in Berea. Hij was eerst in Thessalonica geweest en toen in Berea. En de Joden van Thessalonica die zetten de mensen tegen hem op. En toen ging hij naar Berea. En die onderscheiden zich gunstig ten opzichte van de Joden in Thessalonica. Maar toen kwamen die van Thessalonica weer bij Berea. Dus die Joden van Berea die onderzochten de schriften. Die waren niet fout. Maar toen kwamen ze vanuit Thessalonica, kwamen ze toch naar Berea om daar de boel op te stoken. En dan hebben ze Paulus maar weer weggezegd. En Saulus en Timotheus die bleven er vaak achter. Die konden dan blijkbaar nog wel werken. En dan komt hij hier in Athene. En dan staat hij ook op de Areopagus. En dan moet je maar eens opletten wat Paulus verkondigt. En wat zegt hij dan in vers 30? God dan verkondigt, dus hij zegt God verkondigt. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Dat spreekt hij hier tegen de heidenen. Dat spreekt hij hier tegen die wijsgeren. Die Epicurische en Stoïcijnse wijsgeren. Dat zijn de heidenen. Ze waren wel bezig. Ze waren wel godsdienstig. Ze waren niet bezig met timmer of met andere dingen. Ze waren bezig elke dag om te kijken of dat er niets nieuws gehoord kon worden over godsdiensten. En dan zegt Paulus hier dat zij zich moeten bekeren. Hij heeft die mensen voor het eerst ontmoet. Hij heeft geen vriendschap. Hij kent ze nog niet jaren. Hij heeft geen verbinding met hen. En dan gaat hij niet praten over wat is belangrijk als wij over het fundament hebben. Dan is het eerste van het fundament, die eerste pijler als het ware, dat is de bekering van dode werken. En als wij een fundament op willen richten voor anderen die tot het geloof moeten komen. Ja, want zij moeten zich bekeren, daar staat hier. Dat zij zich moeten bekeren. Ziet u wat hier staat? De oude Statenvertaling zegt dat zij zich bekeren. En u weet wat er allemaal verteld wordt. Door één wordt verteld, je kunt je niet bekeren. Dus die pilaar die komt nooit omhoog. Dat eerste stukje van de Heer Jezus komt niet te staan. Dat eerste stukje van het fundament wordt niet gelegd. Want je kunt je niet bekeren. En van geloof van God, ja maar je kunt niet geloven. Dus een gave van God moet God geven. Ja dat is zo, God moet het geven, maar hij wil het ook geven. Want hij stuurt hier namelijk zijn verkondigers. Hij stuurt hier mensen om de boodschap van Christus te verkondigen. En hier is dat Paulus, maar in onze tijd, in onze situatie, in onze omstandigheden, de mensen die wij ontmoeten, dan zijn wij als het ware de mond van de Heer om het evangelie te verkondigen. En hoe belangrijk is het dan, broeders en zusters, om te beseffen als het fundament Jezus is, dat het fundament verkondigd wordt zoals Jezus is. Als wij dan niet het fundament verkondigen zoals Jezus is, gaan wij een andere Jezus verkondigen. En Paulus zegt, niemand kan een ander fundament leggen dan dat er is. Want Jezus is Heer. Hij is God, hij is Koning. Die is onveranderlijk. Hij is zoals hij is. En daarom moeten wij die Christus verkondigen zoals hij is. En mogen we niet toegeven aan de mensen en ons niet laten beïnvloeden door allerlei meningen. Bekering. We weten dat genoegelijk, er is vaak over gesproken met elkaar en nagedacht. Maar hier staat, het is een bevel. En dat is niet het bevel, Ja, je moet je bekeren, maar je kunt niet. Want er staat in, zij moeten zich bekeren. Deze heidenen moeten zich bekeren. En als ze zich niet zullen bekeren, zullen ze voor eeuwig verloren gaan. Dat is de boodschap die Paulus verkondigt. Lees maar verder. En wel, zegt hij. Waarom moeten zij zich bekeren? Wel, omdat hij een dag, Heere God zelf, een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, door Jezus Christus. En dan wordt Jezus vaak voorgesteld. Ja, Jezus is liefde, dat is waar. Jezus, natuurlijk is Jezus liefde. Natuurlijk is Jezus licht. Maar hij zoekt de weg. En hij zoekt de waarheid. En we kunnen van de Heer Jezus niet een andere man maken. Hij is het ook die straks zal richten. Hij is het ook die straks het oordeel, ja, het eeuwig oordeel zal uitspreken over de goddelozen, over hen die hem niet kennen. En dat moet ons aansporen, zullen we vanavond en morgen meer nog over zeggen met elkaar, over daar, dat moet ons aansporen om die goddelozen te redden. Het gaat dus niet alleen over uw fundament, het gaat niet alleen over mijn fundament, maar het gaat er ook over dat wij het fundament waar wij dat mogen leggen, waar wij dat mogen bouwen, dat we dat kundig zullen doen. En dat we dat zullen doen overeenkomstig het woord van God. En dat we van de bekering niet maken, ja, neem de Heer Jezus aan en alles komt in orde. Is Christus aannemen dan fout? Nee, natuurlijk is Christus aannemen niet fout. Johannes 1 vers 12, dat is ook Gods woord. Om Christus te aanvaarden. Maar het is ook nodig dat je de mensen uitlegt dat ze zich dan wel moeten bekeren. Als je Christus aanvaardt als redder, dat hij ook je Heer wordt. Dat hij ook je koning wordt. En dat mensen dan niemand meer kunnen doen wat ze zelf willen. Want anders leggen wij een ander fundament. Geloof in God zonder bekering. Ja, zoveel mensen spreken die geloven in God. Ja, ik geloof wel dat er iets is. Het iets is je. In, hoe noem je dat tegenwoordig? Iets is me. Ik spreek het niet goed uit, geloof ik. Maar. Het is ook geen woord wat er in de Bijbel staat, volgens mij. Dat hoef ik niet te kennen eigenlijk, hè. Dus het gaat erom dat wij geloven in de God van de Bijbel. Dat wij geloven in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus hou dat vast. Dat wij, als wij een fundament leggen, als wij een fundament bouwen, dat we dat doen overeenkomstig het woord van God. En dat wij duidelijk uitleggen wat bekering inhoudt. Wat bekering van dode werken inhoudt. Alle werken die niet voor de Heer zijn. Die voor jezelf zijn. Voor je eigen genotten. Voor je eigen genoegen. Wat het ook zijn mag. Dat leven voor jezelf. Als je altijd geleefd voor jezelf. Dat er een 180 graden omkering moet zijn in je leven. Je liep altijd die kant op. En nou ga je die kant op. Je liep bij God vandaan. En nu ga je naar God toe. En natuurlijk moet er dan een verandering op komen. Metanoia in je denken. We hebben daar voldoende met elkaar over gesproken. Maar laten wij, lieve broeders en zussen, oppassen dat wij onze boodschap niet aanpassen aan de geest van de tijd. Paulus spreekt hier tegen die wijsgeren. Epicurus, toen zijn ze wijsgeren. Hij is ermee in gesprek. Het zijn praatjesmakers enzovoort enzovoort. Maar of het nou Joden zijn of Grieken zijn. Of het nou Hollanders zijn of Moslims zijn of wat dan ook. Ze moeten zich bekeren tot de levende God. En als ze zich niet zullen bekeren tot de levende God, zullen ze voor eeuwig verloren gaan. Dat is de boodschap. En wij misschien heel vaak spreken gehoord over het eeuwig oordeel, dan is er geen uitkomst en is er geen redding. Dit is een boodschap van redding. Want de weg wordt direct aangewezen. Direct wordt hier verteld hoe dat ze kunnen ontkomen aan het eeuwige oordeel. Direct. Hoe? Door bekering. Hoe? Door je om te keren tot God. Hoe? Door te geloven in God. En laten we nu eens verder kijken. Naar nog een paar pilaren. Ik heb allerlei gedachten gehad om hier een tafel neer te zetten en allerlei dingen voor u te bouwen. Met pilaren. En ik heb het allemaal weer weggeschoven, want ik geloof dat de Heer het niet wil. Want het gaat uiteindelijk om een persoon. We kunnen die Christus niet afbeelden. En Paulus helpt ons met het fundament en het gebouw om het ons een klein beetje voor te kunnen stellen. En we kunnen in Groningen zien hoe dat er gaat als er weer een goed fundament onder zit, als die aarde schudt. Dan zien we dat er allemaal scheuren komen. En dat het onderstut moet worden. Dan stort het in. Dus we weten als het fundament niet goed is. Kun je het prachtigste huis bouwen van de hele wereld. Jezus zegt, als je niet bouwt op de rotsen, de winden komen en de stormen, dan zal het huis wegspoelen. Als je gebouwd hebt op het zand, op eigen veronderstelling, een eigen fundament, of weet ik van wat voor fundament dat je hebt, of helemaal geen fundament, dan zullen die huizen instorten. Dat is wat Jezus zegt in Matthäus 7. Dus het is belangrijk dat wij bouwen op die rots. Hij is natuurlijk de hoeksteen, maar hij is ook het fundament. Als we dan teruggaan naar Hebreeën 6, en we kijken eens even naar die twee andere punten. Dan zie je van de leer van de dopen. En velen raken dan in de war en dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Want Efeze 4 vers 5 zegt dat er maar één doop is. Eén God en Vader. Maar als hier gesproken wordt over een leer van dopen, is dat de doop in water en de doop in de geest. En dat is het volgende punt. Wat u aan anderen duidelijk moet onderwijzen. En we weten allemaal dat er velen zijn die de doop vervangen hebben door de besprenkeling van de baby's. En die gezegd hebben, nee, we gaan niet dopen na bekering, maar wij gaan dopen voor bekering. En dan proberen ze daar een fundament mee te leggen. Dan proberen ze een ander fundament te leggen. Dat is dan niet meer Christus. Maar dat is dan dat God ja zegt tegen jou, weet ik veel allemaal wat ze ervan maken. Maar broeders en zussen, het is belangrijk dat wij dit duidelijk onderwijzen. Anders komt er geen fundament onder het geestelijk huis. En wij zien de gevolgen daarvan voortdurend bij mensen die proberen een ander fundament onder hun geloof te krijgen. En dan komen ze bij in het pastoraat of in een gesprek en dan zijn er mensen die worstelen bijvoorbeeld met geloofszekerheid. Ja, maar ik heb geen zekerheid van het geloof. Hebt u het ergens in de Bijbel gelezen, geloofszekerheid? Nou, wij zijn zover dat we daar aparte studies over geven. Maar het komt omdat het fundament niet goed ligt. Want als ons fundament gebouwd is op de rots, dan kunnen we misschien wel een keer heen en weer schudden, maar dan blijven we staan. Maar waarom schudden we dan heen en weer? Omdat het gaat stormen en het gaat regenen, omdat we aangevallen worden. Ook al staat u op de rots, u kunt aangevallen worden. Die regen en die stormen, die komen niet alleen op dat huis aan wat op het zand gebouwd is, maar die komen ook op dat huis aan wat op de rots gebouwd is. Dus daar kunnen we allemaal mee te maken krijgen. Maar wij proberen die mensen die heen en weer staan te bewegen en vaak heen en weer bewegen en die geen goede fundamenten hebben, die proberen we te ondersteunen. Zoals je die huizen ziet in Groningen. Dan komen er van die stutten dat die gevel niet instort. En we proberen ze recht te houden. Maar ten diepste ligt het fundament niet juist. En we moeten je eens voorstellen, er worden hier als het ware 6 pijlers genoemd. 3 tweetallen heb ik al gezegd. En dan moet u eens voorstellen, dat hebben we gezien bij die bekering en bij het geloof in God, dat er al vele hindernissen gelegd worden om te zorgen dat die twee pijlers niet gezet worden. Want je kunt jezelf niet bekeren, hoewel de schrift heel duidelijk zegt dat wij ons moeten bekeren. En je kunt niet op God geloven, want dat is een gave van de Heer, maar de Heer geeft die gave. Maar als dat niet verteld wordt, worden die twee paden al niet opgericht. En wat betekent dat? Dan blijven de mensen in het oordeel. Dus we morgen al gehoord hebben. Johannes 3 vers 18. Johannes 3 vers 16 kennen we allemaal. Al zo lief van God de wereld enzovoort. Maar wie niet gelooft, zegt vers 18, die is al reden veroordeeld. Dus de mensen liggen in de veroordeling en die moeten eruit komen. Daarom moeten ze zich bekeren. Daarom moeten ze zich bekeren tot de levende God. En dat is de boodschap die wij mogen verkondigen. Maar als mensen dan zover zijn, dat ze toch tot geloof en tot bekering zijn gekomen, dan komt de volgende stap en dat is de leer van de dopen. Nou, en u weet allemaal, ik hoef het u niet uit te leggen wat voor struikelblokken daar neergelegd zijn. Door de vorst van de duisternis, door de vijand. Die de kop afgehakt moet worden. Ik wil het nog eens vanmorgen eens heel duidelijk zeggen, lieve broeders, zusters. David heeft Goliath de kop afgehakt. Die heeft hem niet laten leven, zoals Saul, die andere koning, Agag. Hij heeft hem de kop af. Maar wat betekent dat? Is dat hij de vijanden van het geloof om moet brengen, want dat is de vijand van het geloof, dat is de vijand van Jezus Christus. Dat zijn niet die mensen, dat is die boze. En dan moet u die kop afhakken. Dan moet u Dan moet u definitief mee afrekenen. En als u niet definitief afrekenen met elke valse leer, blijft die valse leer voortdurend in uw hoofd geprent worden. En dan bent u er een poosje vanaf en dan komt het weer terug. U moet deze dingen helder hebben. U moet een duidelijke visie hebben over wat bekering inhoudt. En geloof in God. En de leer van de dopen. Want wij kunnen namelijk geen ander fundament leggen, want als wij dat gaan doen, is het geen fundament. Dan is het een ingebeeld iets. Dan is het een stelling of een ding van mensen. Het is een soort beton zonder cement. Het heeft niks. En daar kan er geen geloof op gebouwd worden. Daarom is het zo belangrijk dat het fundament gelegd is en dat het goed gelegd is. En als wij een aards huis gaan bouwen hier in Nederland, dan wordt het tegenwoordig eerst gesondeerd. Dan wordt de grond onderzocht naar zijn draagkracht. En dan komen er allerlei berekeningen. En meestal betekent het tegenwoordig dat er van die lange palen de grond ingaan. En dan komt er beton overheen. Om een voldoende fundament te hebben, stevig fundament wat het huis kan dragen. En dat we niet later hebben dat het huis schuin komt te maken. Zoals je hier wel ziet in de Alblasserwaard, die vroeger nog gebouwd werd op die veengrond. Dan ging die huizen schuin hangen. Nou, dat is niet handig. Dat is niet handig als je aan de tafel zit en de koffie loopt uit je kopje omdat het zo schuin staat. Ja, dat is gewoon onhandig. Dan moeten die poten weer ondersteund worden of de andere afgezaagd dat je bord nog een beetje recht staat. Dat is ook niet handig. Daarom is het belangrijk dat het fundament, zeker van ons geloofsleven, want het gaat over de eeuwigheid, dat daar goed ligt. Dus over de leer van de dopen, dan mag u aan twee dingen denken. De doop in water, zoals die hoort, begraven worden in Christus, Romeinen 6 en opstaan met hem. Ik hoef daar verder niet over uit te leggen. Uit de waaier dan u, u weet daar voldoende van. We zijn allemaal gedoopt en we hebben er voldoende over gesproken. Ook met elkaar. En dan is er die tweede doop, die wordt denk ik door nog meer christenen weggevaagd als de doop in de geest. Want ja, dat is gebeurd met Pinksteren. U wist het misschien nog niet, maar met Pinkster bent u allemaal gedoopt in de geest. Misschien wisten we het niet. Maar zo wordt dat geleerd door velen. Maar hier staat van de leer van de doop, en dat staat er ook van de hand opleggen. Dat heeft met elkaar te maken. En in alles zie je, broeders, zussen, in alles wordt als het ware dat fundament aangetast. In alles probeert natuurlijk die vijand, die boze, al om dat fundament aan te tasten. Dus de doop, de begrafenis, de eenwording met Christus, die hebben we vervangen door de kinderbesprenkeling. En de doop met de Heilige Geest, die hebben we vervangen, want dat is met Pinkster, dat is één keer uitgestort en nu is dat niet meer. Apostelen hebben afgedaan, profeten, die tijd is allemaal voorbij. Wij weten zoals wij het doen, als wij mensen dopen, dan worden ze ook de handen opgelegd. En ook voor het ontvangen van de Heilige Geest. Want elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. We kunnen daar vandaag niet over uitweiden. Ooit heb ik al gesproken over Efeze 1 vers 13. Dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Maar dat is iets anders natuurlijk. Als dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. En Efeze 5 vers 18 spreekt er ook van. Dat we voortdurend vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Dat is iets wat u ook bij die ander moet leggen. En u kunt wel proberen die anderen, als u een broeder of een zuster ontmoet, om een geestelijk huis te bouwen. U kunt proberen er een prachtige schoorsteen op te zetten. Maar als de fundament niet goed ligt, gaat dat huis toch weer scheuren. Dat gaat toch weer fout. U bent eigenlijk in het verkeerde werk aan het investeren. U moet eigenlijk eerst kijken, ligt het fundament goed? Nee, daar mogen we niet over spreken met elkaar, want als we over de doop spreken, dan krijgen we ruzie. Ja, Paulus was daar ook wel een beetje aan het reden twisten in Handelingen 17, maar hij deed niet aan van de boodschap. En dat wil niet zeggen hoe goed is zijn woord op zijn tijd. Hij hoeft niet te pas en te onpas over de doop te spreken. Hij hoeft niet te pas en te onpas over Pinksteren te spreken. Natuurlijk, de Heer moet u daar wijsheid in geven. En als mensen zich niet bekeerd hebben, dan heeft dat al helemaal geen zin. Want je moet beginnen bij de bekering, zegt de schrift. Eerst bekering en geloof in God. Anders hoeven we die andere stappen niet te doen. Dus we moeten die volgorde volgen. Maar we begrijpen toch wel. Als we hier aan tornen. Aan deze fundamentele waarheden. Van het woord van God. Dan tornen we aan Jezus. Als we hier iets toe gaan doen, of hier iets af gaan doen, dan doen we toe aan Jezus. Of we doen af aan Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat we dit heel zorgvuldig voor onszelf in beeld hebben, maar dat we dat ook heel zorgvuldig bij een ander kunnen bouwen. Als u kans krijgt of gelegenheid, een open deur, en u hebt contact met broeders en zusters, die als het ware waar nog een stuk fundament gelegd moet worden, waar nog een stuk fundament ontbreekt, of bij wie een ander fundament gelegd is op grond van de leringen misschien van de ouders of voorouders of van geschriften of wat het ook zijn mag, dat we deze dingen helder hebben. En natuurlijk is het zo, als ze tot geloof gekomen zijn en ze hebben zich bekeerd, dan komen ze niet meer in het oordeel, want het geloof redt van het oordeel. Laten we daar helder over zijn. Maar je bent ook gered om anderen te redden. Het is van belang, als wij een gezond huis willen hebben, dat er een goed fundament moet leggen. Nou, dan hebben we de hand opleggen. Ook alweer zo. De een doet het nooit en de ander doet het te pas en te onpas. In de schrift zie je dat in een aantal gevallen de handen opgelegd worden. Bij een zieke. Niet altijd, maar soms wel. Ze werden gezalfd. En dan zie je ook, ze legden vele zieken de handen op en ze werden genezen. We zien ook bijvoorbeeld bij Timotheus, voordat hij aangesteld werd in de dienst, dat hem door de gezamenlijke oudsten de handen was opgelegd. En ook dat Paulus dat apart gedaan had en zegt, en ik roep je op om de gave aan te wakkeren die door mijn handoplegging in je is. Dus dan zie je dat je mijn handoplegging dingen over kunt brengen. En het is ook natuurlijk mogelijk om zo de Heilige Geest te ontvangen. We zien dat ook met Paulus, als je op het strand komt in de Efeze en dan mist hij iets, dan zegt hij, hebben jullie wel de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam?
Dat zijn gelovigen.
Paulus overzag onmiddellijk dat er iets aan hun leven ontbrak. Dat waren geen heidenen, dat waren gelovigen. En dan onmiddellijk zegt Paulus, en in wie zijn naam ben je dan om te zeggen, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Zit hij welke naam ben je dan gedoopt? Ja, de naam van Johannes. En dan doopt hij hen opnieuw en dan legt hij hen de handen op en dan profiteren ze, dan ontvangen ze de Heilige Geest. Wij moeten het niet anders willen doen, broers en zusters, dat in de schrift staat. Dus niet te pas en te onpas handen opleggen. Maar ook niet daar waar het woord van God duidelijk een richting aangeeft om het wel te doen, dat wij het dan nalaten. En dan komen we aan het volgende punt. Het derde tweetal is de opstanding van de doden van het eeuwige oordeel. Nou, de opstanding van de doden, daar hebben we het uitgebreid over gehad de vorige keer, het vorige weekend. En Johannes 5 vers 29 spreekt erover, zij die het goede gedaan hebben tot opstanding te leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot opstanding der verdoemenis. Wat gebeurt er nou, broeders en zusters? Wat gebeurt er nou ook in deze tijd? Nou zien we dat ook bij mensen wie het fundament goed gelegd wordt, dat daar de vijand komt om dat fundament aan te tasten. Dus hij tast niet uw geloofsleven nog aan. Misschien is je er al begonnen, maar zelfs het fundament tast hij aan. De fundamentele geloofszaken tast hij aan. En het tast bijvoorbeeld aan wat wij hier lezen in vers 2 en van het eeuwig oordeel. En wat ze dan aantasten, dat is het één woordje. Dat is eeuwig. Ze gaan aantasten het woord eeuwig. En hoe tasten ze dat aan? En dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen, God is liefde, toch? Ja, God is liefde. Dan zeggen ze, geloof jij, als God liefde is, dat hij mensen tot in eeuwigheid toe laat creperen? Geloof je dat echt? En dan komen ze, want dan maken ze ook nog een soort studie van de grondtekst, zeggen ze. Dan gaan ze het over het Hebreeuws en over het Grieks, en er worden verschillende woorden gebruikt, in het Hebreeuws en in het Grieks, enzovoort, enzovoort. En ik heb er van de week een heleboel opgezocht. En dan zie ik dat juist in de kernteksten altijd hetzelfde woord gebruikt wordt. En voor eeuwig Ik heb dat wel eens meer gezegd. Denken wij vaak eeuwig is zonder begin en zonder einde. Nou, dat is waar. Maar eeuwig wil veel meer zeggen. Eeuwig wil zeggen onveranderlijk. Eeuwig wil zeggen dat het niet aangetast wordt door de tijd. Dat het niet een opgang kent en een neergang zoals vele dingen in het tijdelijke leven. Want een eeuwig God is de Heere, zegt de schrift. Jesaja 40. Een eeuwig God is de Heere. Dus als wij het woord eeuwig weghalen bij het oordeel, moeten we dan het woord eeuwig ook niet weghalen als het gaat over eeuwig leven? Maar daar tasten ze niet, daar komen ze niet aan. Als wij nou denken dat het enige woordje eeuwig in het fundament, laten we weer teruggaan naar 6 pijlers. En we gaan die ene pijler als het ware weghalen. Blijft dat huis dan niet staan op die 5 pijlers? Nee, want Christus is één. En als we iets aan Christus af gaan doen of toe gaan doen, dan komt het hele gebouw in gevaar. Want als ik het woordje eeuwig weghaal en eigenlijk ga vertellen, en dit is niet iets wat zomaar een paar mensen doen, dit is iets wat jaren terug hier bijvoorbeeld door Hardingsveld doorging. En ik heb de geschriften gezien. En dan word je ook nog gevraagd hoe je daarop wil gaan reageren. Ik heb dat niet gedaan toen. Ik voelde me daar niet toe geroepen. Maar het is ten diepste een leer van de alverzoening. En als ik de alverzoening ga verkondigen, als ik zeg, joh, dat is geen eeuwig oordeel. Dat duurt maar voor een tijd. Die mensen krijgen hun straf. En als die straf voorbij is, ja, dan komt het allemaal weer goed met alle mensen. Dan had Christus niet hoeven te sterven. Toch? Want ze zijn zonder Christus gestorven. Ze zijn zonder Christus ontslapen. Ze zijn zonder Christus de eeuwigheid ingegaan. En het komt toch goed met hun. Heeft God zich zeker vergist om zijn zoon te sturen naar deze wereld? En waarom zou ik me dan nog moeten bekeren? Als u nou de bekering moet gaan prediken, en u doet dat zonder oordeel. Paulus deed het in Handelingen 17 met oordelen. Want hij zegt, waarom moeten ze zich bekeren? Hij zegt, omdat God een man heeft aangesteld die straks zal oordelen. Christus de rechter. Hij is de lam en het leeuw. Daarom moeten ze zich bekeren, omdat ze anders voor eeuwig verloren gaan. Als we dat woordje eeuwig weghalen, dan gaan we vertellen dat mensen toch uiteindelijk toch dat toch nog goed komt ergens. We weten niet precies hoe, maar het komt toch goed met allemaal. Je hoeft ook niet meer te gaan evangeliseren, broeders en zusters. Dan kun je je geweten in slaap zussen voor al de mensen rondom je heen. Ja, ze sterven wel, maar het komt toch goed. Je hoeft niet meer bewogen te zijn met het verlorene. Je hoeft die last niet meer te dragen. Je kunt zich lekker bezighouden met allerlei spitsvondigheden. Net als die wijsgeren hier in Handelingen 17, dan wordt u ook zo'n wijsgeer. En dan kunnen we met andere wijsgeren erover praten, wat het Grieks nou wel zegt of het Hebreeuws nou niet zegt. Daar komt u dan terecht. Ziet u hoe belangrijk het is dat dat enige woordje eeuwig, dat we dat laten staan. En dat we dat niet weghouden. En als u deze mensen tegenkomt en u gaat ermee in gesprek, dan gaat het als weer haakjes in uw hoofd achterblijven. Zo geniepig is het, zo gemeen is het. Want wat leert de Bijbel ons over dit soort lieden? Ik wil even gaan met u naar de tweede brief van Johannes. Dat is bijna achterin. 1 Johannes is bekend bij ons, maar dan gaan we even naar de tweede brief van Johannes. Dan wil ik lezen met u vanaf vers 8. Let op uzelf. Dus u, nee, u, let op uzelf. Opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben. U hebt iets te verliezen. Als u kind van God bent. U gelooft in de Heer. Uw fundament ligt goed. Uw huis staat stevig. Hebt u iets te verliezen. En u wordt niet gespaard. Let op. Dat we niet verliezen waarvoor u gewerkt heeft. Maar dat we vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Dus dat is iemand die bij u komt over de alverzoening. Dat is iemand die bij u komt over eeuwig leven. Dat het niet eeuwig is. Of eeuwig oordeel. Maar dat het niet eeuwig is. Iemand die bij u komt als Jehovah getuige of mormoon. Hun eigen Bijbel hebben. Boekjes bijgevuld. Allerlei leringen, stromingen, noem alles maar op. En ze komen bij u. Wat zegt Johannes daarvan? Dat is de apostel der liefde. Hè? Hij zegt, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. We hebben het net over gehad, over het fundament, wat Christus is. De fundamentele dingen. De fundamentele leringen van die drie tweetallen. En dan zegt Johannes hier, ieder die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Hoort u dat? Want deze mensen doen zich voor als broeders en zusters. Maar als u teruggaat naar Johannes 16, dat is voor ons allemaal een overbekende tekst, dat de Heilige Geest zal komen. Wat zal de Heilige Geest doen? Hij zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus als iemand bij u komt en met u gaat spreken, en dat oordeel weghaalt, en dan eigenlijk ook de zonde weghaalt, want het wordt een alverzoening, is die dan door de Heilige Geest gestuurd? Of is hij door een andere geest gestuurd? Is dat de geest van de antichrist? Dus wij moeten opletten, zegt Johannes hier. Let op uzelf. En als u met deze mensen in gesprek gaat, op basis van gelijkheid, als hij zich voordoet als een broeder en u behandelt hem als een broeder, en dan gaat samen op basis van gelijkheid, en u geeft zijn dingen aan hem, hij geeft zijn dingen aan u. Komen die dingen in uw hart als een weerhaak. En u komt er niet meer vanaf. Dan zei u bid dat de Heer u ervan reinigt. Hoe moet je er dan mee omgaan? Wel, Johannes is hier heel helder over. Ieder die deze leer van Christus niet heeft. Ieder die overtreedt niet blijft leven, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als uw Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt. Als iemand bij u komt en deze leer van het eeuwig oordeel niet brengt. Maar de leer brengt van het oordeel zonder het woordje eeuwig. En u gaat vertellen. Want hij of zij kent God blijkbaar zo goed. Als God lief is, denkt u dan dat hij... Dus de reden, het verstand, wat geen raad weet, met een eeuwig oordeel, want laten we niet voor de gek houden, het is niet makkelijk altijd om te begrijpen waarom de Heer doet zoals hij doet. Om te begrijpen waarom hij is zoals hij is. Soms is ons verstand, vaak denk ik, ons verstand te klein. Maar daar waar ons verstand te klein is, moeten wij geloven in het woord van God. Want als geloof aangepast zou worden aan ons verstand, dan heeft iemand met een groot verstand veel geloof en iemand met een klein verstand minder geloof. Gelukkig is dat niet zo. Prijs de Heer daarvoor, dat ons geloof niet afhangt van ons verstand. Maar wat moet u geloven in God? U moet niet geloven in uw verstand. U moet niet geloven in wat uw verstand kan bevatten. En moet niet geloven in wat uw verstand niet kan bevatten. U moet geloof hebben in God. Zoals hij naar ons toekomt. Vanuit het woord. En zoals dat geopenbaard is door de Heilige Geest. En we zegt ja, Johannes dan hier, als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Het is toch helder, broeders, zusters, of niet? Het is toch helder. Blijkbaar zijn vele broeders, zusters ongelovig aan dit woord, want ze raken verstrikt. En tegenwoordig komt zo'n boodschapper, die komt ook tot ons via de computer. En het zijn altijd van die grote leraren of zo, met heel veel volgelingen, heel veel invloed vanuit Amerika, komt dat zo hier naartoe gelopen. En dan ligt zo op uw bureau, of zit op uw scherm. En dan zegt Johannes, let op. Omdat je niet verliest wat je hebt ontvangen. Let op, dat het niet als het ware aan uw poten gezaagd wordt. Let op, broeders, zusters, dat wij dat woord eeuwig, dat is ontzettend belangrijk. Het is een eeuwig oordeel. Er is geen verandering bij de Heer. Er is geen zweer van ommekeer. En dit eeuwig oordeel, dat is niet voor u als u de Heer kent. Dat is niet voor mij als ik de Heer ken. Dat eeuwig oordeel is voor de ongelovigen. En als wij deze boodschap niet meer verkondigen aan de mensen rondom ons heen, dan verkondigen we niet de Christus van de Schriften. En dat wil niet zeggen dat u iedereen op straat aan moet grijpen. Die jongen, je gaat voor eeuwig verloren. He, Paulus kwam in gesprek met die mensen. Zo geeft de Heer ons ook kansen, openingen, mogelijkheden. En dan zoekt u om leiding door de Heer. Maar dan gaat u niet vertellen, ja, de Vader heeft u lief. Je bent een parel in Gods hand. Mensen liggen in het oordeel als ze de Heer niet kennen. De Heer zegt in Ezekiel 3, ik zal het allemaal niet voorlezen, je mag het thuis nalezen, anders wordt het te lang. De Heer zegt in Ezekiel 3 en 33, dan zegt hij tegen Ezekiel, ik heb u tot wachter aangesteld over het huis Israëls. En dan zegt, als jij een woord uit mijn mond hoort, dus met andere woorden, ik stuur je aan, Ezekiel. Als ik tot de goddeloze zeg, je zult zeker sterven. En je zegt het niet en dan gaat verloren, stel ik jouw leven in zijn plaats. En als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zich moet bekeren, want de rechtvaardigen moeten zich ook bekeren soms. Stel dat wij een verkeerd beeld hebben van het fundament, dan moeten we ons bekeren. Stel dat we de afslag gemist hebben en gezondigd hebben of verdwaald zijn of wat ook, dan moeten we ons ervan bekeren en terugkomen op de weg. Dan komen we niet direct in het eeuwige oordeel, gelukkig niet, prijs de Heer, als we gekocht en betaald zijn door het bloed van het lam, zal hij ons ook zeker vasthouden. Daar mogen we op vertrouwen. Maar het is niet zo natuurlijk dat de gelovigen zich nooit moeten bekeren van iets. Als ik een verkeerde houding heb, stel naar u toe, dan moet ik me daarvan bekeren. Zo werkt dat natuurlijk wel. Dus het kan zijn dat je ook een rechtvaardige moet waarschuwen. Dat is wat de Heer zegt tegen Ezekiel. Hij zegt, maar als je het niet doet, dan stel ik jou verantwoordelijk. Dus we hebben een grote verantwoordelijkheid. We hebben ook een grote verantwoordelijkheid als we dat woord van God bedienen. En ik doe het hier vanmorgen, maar misschien u morgen, of vanmiddag, of een andere keer, één op één. Of op een andere groep, dat weet ik niet. Dat is verder ook niet van belang. Maar dat wij dat woord van God recht snijden. En dat we dat fundament terdege goed leggen. En dat moeten we in ons hoofd hebben. Toch? Dat de ongelovigen zich moeten bekeren. Dat ze anders voor eeuwig verloren gaan. Dat moeten we in ons hoofd hebben. Bekering van dode werken en van geloof in God. En de leer van dopen, de waterdoop, de geestesdoop. Van de hand opleggen, hoe dit er zit. Wanneer we dat wel doen, wanneer we dat niet doen. En van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Het zijn maar 6 punten. En ik ben al een oude man en ik ken ze uit mijn hoofd. Dus jullie kunnen dat zeker leren. Dat moeten we in ons hoofd hebben. Want dat hebben we nodig. Dat is onze bagage. En je kunt niet altijd de Bijbel erbij nemen om op te zoeken. Het woord van God moet er eigenlijk in ons hart wonen. Maar broeders en zussen, als u er ooit mee te maken krijgt, dat u mensen tegenkomt die aan het woord eeuwig gaan tornen, dan is hij of zij niet gezonden door de Heilige Geest. Dan kent hij God niet, zegt Johannes. U hoeft hem niet te oordelen, maar de Schrift oordeelt hem. Die zegt, hij kent God niet. Het is toch onmogelijk als we God kennen en Jezus door de Heilige Geest in ons woont, dat we die fundamenten van Christus aan gaan tasten. Dat kan toch niet? Als we nog Christus kennen en door hem gekend zijn, als hij in ons woont, hij ons onderwijst door de Heilige Geest, dan komen we toch niet met zulke verhalen aan. Het gebeurt in deze tijd. De velen zijn als het ware voor de bijl gegaan. En het is heel triest om dat te zien. Dat ze niet blijven staan. Wat als ze nou Als u nou een christen heeft, hij is tot bekering gekomen, hij gelooft in God. Maar die andere twee pijlers van de fundamenten van de doop en van de handoplegging, die mist hij. En dan komt het over opstanding de doden, nou dat heeft hij wel. Maar dan wordt die vierde pijler, die zesde pijler, die laatste eeuwig leven ook nog een keer onderuit gezaagd. Wat denkt u dan wat er met dat huis gebeurt, met het hele geloof gebeurt van zinnen? Dat stort ook in, met een donderend geraas, zoals we dat soms zien. Als er een aardverschuiving is of zo. Dat blijft toch niet staan? Daarom moeten wij deze fundamenten zelf goed hebben leggen. Maar we moeten dat ook bij anderen goed leggen. En we moeten ook begrijpen dat mensen die hierin verstrikt zitten, begint niet bij het eeuwig oordeel. Dat is het laatste punt van het fundament. Ieder hebben ze al pijlers gemist. Ieder missen ze al zicht op bekering en geloof in God of op de leer van de doop aan de hand op. Want de vijf pijlers zouden misschien nog blijven staan. Maar als er dan maar vier staan, dan wordt er nog één weggehaald. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt. En het is niet zo dat ze alleen vallen. Ze nemen ook altijd nog anderen mee in hun val. En daarom, broeders en zussen, is dit zo ernstig en zo belangrijk. Dat we het fundament goed hebben liggen bij onszelf. En dat we het bij anderen ook goed gaan leggen.